We gaan vanmiddag luisteren naar inderdaad een donker hoofdstuk uit de Bijbel. Het tweede boek van Samuel, het 11e hoofdstuk. In het licht van het onderwerp dat wij vanmiddag gaan behandelen. En het geschiedde met de wederkomst van het jaar, ten tijde als de koningen uittrekken, dat David, Joab en zijn knechten met hem en gans Israël heen zond, dat zij de kinderen Ammons verderven en Rabba belegeren zouden. Doch David bleef te Jeruzalem. Zo geschiedde het tegen de avondtijd dat David van zijn leger opstond en wandelde op het dak van het koningshuis en zag van het dak een vrouw zich wassende. Deze vrouw nu was zeer schoon van aanzien. En David zond heen en ondervraagde naar deze vrouw en men zeide: is dat niet Batseba, de dochter van Elian, de huisvrouw van Uria de Hetiet? Toen zond David boden heen en liet haar halen. En als zij tot hem ingekomen was, lag hij bij haar. Zij nu had zich van haar onreinigheid gezuiverd. Daarna keerde zij weder naar haar huis. En die vrouw werd zwanger. Zo zond ze heen en liet David weten en zeide: ik ben zwanger geworden. Toen zond David tot Joab zeggen: de zendt Uria de Hetiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. Als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab en naar de welstand des volks en naar de welstand van de krijg. Daarna zeide David tot Uria: ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria uit des koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Maar Uria legde zich neder voor de deur van des koningshuis met al de knechten zijns heren. En hij ging niet af in zijn huis. En ze gaven het David te kennen, zeggende: Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uria: komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uria zeide tot David: de ark en Israël en Juda blijven in de tenten. En mijn heer Joab en de knechten mijn heren zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. Toen zeide David tot Uria: blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem die dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk. En hij maakte hem dronken. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn herenknechten, maar ging niet af in zijn huis. Des morgens nu geschiedde het dat David een brief schreef aan Joab. En hij zond die door de hand van Uria. En hij schreef in die brief zeggende: stel Uria vooraan tegenover de sterkste strijd. En keer van achter hem af, opdat hij geslagen worden en sterven. Zo geschiedde het, als Joab op de stad gelet had, dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Als nu de mannen der stad uittogen en met Joab streden, vielen er van het volk van Davids knechten, en Uria de Hetiet stierf ook. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij beval de bode, zeggende: als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden indien de grimmigheid des konings opkomt en hij tot u zegt: waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet dat ze van de muur zouden schieten? Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jeribezet? Wierp niet een vrouw een stuk van een molensteen op hem van de muur dat hij te Thebe stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dan zult gij zeggen: uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David: die mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld. Maar wij zijn tegen hen aan geweest tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van de muur af op uw knechten, dat er van des konings knechten dood gebleven zijn. En uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. Toen zeide David tot de bode: zo zult gij tot Joab zeggen: laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, Want het zwaard verteert zowel deze als gene. Versterk uw strijd tegen de stad en verstoor ze. Versterk hen alzo. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis. En zij werd hem ter vrouwe en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Op het u voorgelezen en andere schriftgedeelten is gegrond ons onderwijs uit de Dordtse leerregels dat we vanmiddag vinden in het vijfde hoofdstuk, het vierde artikel, Dordtse leerregels 5-4. Daar beleidt de kerk der reformatie. En hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd zo van God geleid en bewogen dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadig waken en bidden dat zij niet in verzoekingen geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen van het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating tot dezelfde somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van David, Petrus en andere heiligen dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Geliefde gemeente, we lazen vanmiddag ter gelegenheid van de doop van Niek van Verkolk weer het klassieke doopsformulier voor de zoveelste keer. Doopsformulier dat, als u erover nadenkt, toch wel bijzonder nuchter, bijzonder waarheidsgetrouw is, werkelijkheidsgetrouw zou je kunnen zeggen, en dat tegelijk over die werkelijkheid laat vallen het licht van Gods belofte. Hebt u gehoord vanmiddag dat ene zinnetje? En als wij uit zwakheid in zonde vallen. Dat is een zin waar ik vanmiddag alle aandacht voor vraag. Daar heb je het woord in zonde vallen. Dat betekent niet dat je elke dag zondigt in gedachten, woorden en daden. Dat zullen we altijd doen. Maar in zonde vallen, dat betekent dat we één bepaalde zonde in ons leven toelaten en dat wij in de valstrik van die zonde vallen en dat wij dus op een hele duidelijke wijze, ook voor andere zichtbare wijze, Gods geboden overtreden en zijn inzettingen heel duidelijk schenden. Dat is een bijzonder trieste zaak wanneer mensen die in de kerk zitten, wanneer mensen die belijdenis gedaan hebben, wanneer mensen die als gelovigen bekend staan of die zich als gelovigen moesten openbaren, in de zonde vallen. Dat is erg voor de christen zelf, want daardoor valt hij van zijn voetstuk. Dat is ernstig voor de kerk van de Heere Jezus Christus, waarvan hij of zij lid is, want hij of zij werpt daardoor een smaad op die kerk. Het is ernstig voor de naam van de Heere, wiens naam door de val in de zonde van een van zijn kinderen onteerd wordt. En het is tegelijk vreugdestof voor de wereld. Zie je wel, daar heb je het wel. Ze zijn geen haar beter dan wij. Je moet voor die fijne maar oppassen, want ze zondigen even hard en even raak.
als wij allemaal.
Gemeente, dat is het onderwerp dat vanmiddag aan de orde is. Artikel 5, of het hoofdstuk 5, dat gaat over de volharding der heiligen. En ik heb u bij de eerste drie artikelen al laten weten dat dit artikel helemaal midden in de werkelijkheid van het leven staat. En dat blijkt ook vanmiddag weer. We gaan vanmiddag spreken over het onderwerp vallen in de zonde. Drie lijntjes. Wat anders dan anders. Het hoeft niet. Het gebeurt wel. Het moet worden voorkomen. Vallen in de zonde. Het hoeft niet. Het gebeurt wel. Het moet worden voorkomen. De zonde, gemeente, blijft de eeuwen door, in welk land we ook leven, hoe oud we ook worden, een geweldige macht. Omdat die zonde zich heel vaak niet heel duidelijk als zonde presenteert. Omdat we niet in de gaten hebben dat de zonde eraan komt. Omdat we haar heel vaak niet doorzien. En in allerlei aanlokkelijke vormen, ongedacht en onverwacht zich bij ons aandient. De zonde die gebeurt vaak voor we er erg in hebben en voor we op onze hoede zijn. Dat is altijd weer de geweldige macht van de zonde. Maar het hoeft niet, want we zijn begonnen met de belijdenis dat Gods macht meerder is dan de macht van de zonde. Hoewel die macht Gods meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden. Gelukkig, gemeente, dat we daarmee mogen beginnen. Gode zij dank. Anders waren we allemaal met elkaar geweest en zou het zinloos en waardeloos zijn om naar de kerk te gaan en christen te heten en naar de godsdienst te doen. Als de macht van de zonde sterker was dan de macht van de Heere God, dan konden we wel naar huis gaan, gemeente. En dan had het leven geen zin en geen waarde. Maar wij belijden het vanmiddag op grond van het woord van de Heere. Die macht van de Heere is meerder dan de macht van de zonde. En waarom is die macht meerder? Omdat God de Vader alle dingen regeert. Zelfs de zonde. Ik zeg niet dat hij de zonde werkt. Maar de Heere regeert ook over de zonde. Omdat de Heere Jezus Christus overwonnen heeft. En de zondemacht definitief geknakt heeft. Dat wil niet zeggen dat die zondemacht er niet meer is. Maar die zondemacht die heeft de doodsteek al gekregen. En omdat de Heilige Geest alles en alle wil doordringen. En hij de krachten geeft om tegen die zonde te strijden. In die macht van de Heere. Waaruit blijkt die macht, gemeente? Die blijkt uit twee dingen. Zoals dat prachtig beleden wordt als je dit artikel een beetje goed ontleedt. Het is waar dat het een paar lange zinnen zijn. En dat heeft nadelen. De mensen spraken vroeger wat omslachtiger dan wij. En als wij vandaag zouden belijden, zouden wij kortere zinnen maken. Maar je moet ze even uit elkaar halen. En er staan er geweldige mooie dingen in. Die macht Gods blijkt hieruit dat hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart. Bevestigen in de genade, bewaren in de genade. Bevestigen, dat is nog altijd vast en sterk maken. Je zou wel eens kunnen zeggen, consolideren in de genade. Je kunt in de genade komen bij het begin van de weg. Bij het eerste werk van de Heere. Maar het is wel nodig dat je daarin bevestigd wordt. En dat je gangen en je treden vastgemaakt worden. En tegelijk bewaard worden. Dat is dus dat je de Heere ervoor zorgt dat je niet uit die genade valt. En dat die genade genade blijft voor degene die begenadigd is. Daaruit blijkt de macht, de meerdere macht van de Heere, dat hij de ware gelovigen in die genade bevestigt en bewaart. Gemeente, dat is duidelijk het uitgangspunt van heel het dit artikel en van alles wat we erover zeggen zullen. Want we zullen vanmiddag donkere dingen moeten zeggen. Ik heb u al een donker hoofdstuk voorgelezen. Maar dit is het uitgangspunt. De macht van de Heere is meerder dan de macht van de zonde. Dit is het fundament waarop wij staan. En deze troost die moest eerst worden vastgelegd, gemeente. Anders zouden we denken, de zondemacht is groter. De duivel is sterker. En het wordt niets met Gods genade. Ondanks alles wat we direct zullen zeggen. En dat is inderdaad heel veel. Van zonde en van de macht van de zonde. Ondanks alles beleiden wij vanmiddag dat Gods macht meerder is dan de macht van de zonde. Ik zou alleen kunnen voorstellen dat iemand zegt, en als dat dan zo is, waarom komt dan niet meer van die overwinnende macht openbaar? Waarom zorgt de Heere er dan niet voor dat die zonde niets meer te vertellen heeft in dit leven? Waarom zorgt de Heere er dan niet voor dat zijn kinderen niet in de zonde zullen vallen? Daar zijn verschillende redenen voor, gemeente. Ik noem er een paar. De Heere die wil dat wij verantwoordelijke mensen blijven. Ook zijn kinderen blijven verantwoordelijke mensen. Ze komen wel in de hemel als ze werkelijk begenadigd zijn. Maar ze komen er niet met gesloten ogen. Maar ze komen er strijdend, gemeente. Heb dat goed in de gaten. En daarom ze blijven verantwoordelijk. En omdat ze verantwoordelijk blijven, daarom ligt daar tegelijk de mogelijkheid in dat ze toch nog weer in de zonde vallen. In de tweede plaats, gemeente, een heel ander gezichtspunt. De Heere Jezus Christus is in deze bedeling nog. We zijn heel erg dankbaar dat de verhoging van de Heere Jezus Christus begonnen is op de paasmorgen. Dat hij op de hemelvaartsmorgen naar de hemel is gegaan. Dat hij vandaag zit aan de rechterhand van zijn vader. Maar zijn verhoging is nog niet compleet. Hij moet nog wederkomen op de wolken. Dan pas zal de Heere Jezus Christus volkomen verhoogd zijn. En zolang hij niet volkomen verhoogd is. Zolang hij nog zit aan de rechterhand van zijn vader. Dat betekent, zolang de duivel nog niet verslagen is, zolang de zonde nog niet definitief overwonnen is, zolang blijven wij op een zondige aarde leven, in een zondige bedeling. En nog een ander gezichtspunt, vloeit er tegelijk uit voort, de Heilige Geest, gemeente, die uitgestort is op Pinksteren, die heeft in deze bedeling zijn werk nog niet volbracht. De Heer Jezus Christus heeft op Golgotha uitgeroepen, het is volbracht. En we wachten eigenlijk naar het woord dat de Heilige Geest zal zeggen, het is geschied. En pas als ook de Heilige Geest zijn werk gedaan heeft, dan is alles volmaakt. En dan is God alles in allen. Maar zover is het vandaag nog niet, gemeente. En daarom leven wij nog in een onverloste wereld. Daarom is de verzoening wel tot stand gekomen, maar is de verlossing nog niet compleet. We leven nog in een onverloste wereld, waar de macht van de Satan groot is. En we hebben het vorige zomer in de preken over de geestelijke wapenrusting telkens tegen elkaar gezegd. De duivel die heeft grote toren, omdat hij kleine tijd heeft. En vanwege die kleine tijd, daarom is hij aan de gang tot en met. En daarom houdt hij niet op om Gods kinderen te bestrijden en tot zonde te verleiden. Daarom zijn we in een geweldige strijd gewikkeld. Daarom zijn we gewikkeld in een strijd die steeds sterker zal worden, gemeente. Naarmate het einde nadert, zal de strijd steeds moeilijker en steeds sterker worden. En zullen er steeds heviger aanvallen op de kerk des Heren in haar geheel en op elk van haar leden afzonderlijk gedaan worden. Kunt u rustig van op aan. En we zien dat vandaag ook al gebeuren. Dat de kerk vandaag aangevallen wordt van buitenaf en je moet ook rustig zeggen van binnenuit. Dat er allerlei gedachten, allerlei visies zijn vandaag die beslist verkeerd zijn, maar die welig tieren op het erf van de kerk. En die ondermijnen het werken. En die rukken aan het fundament van de kerk. En dat zullen we nog veel meer beleven. En dat zal hoe langer hoe moeilijker worden om werkelijk staande te blijven. En de zonde te bestrijden. En de listen van de vorst der duisternis te onderkennen. Het hoeft niet vallen in de zonde. Het hoeft niet vanwege de macht van God. Het hoeft niet als we onze verantwoordelijkheid in afhankelijkheid zouden betrachten. Het hoeft niet vanwege het feit dat de duivel het eigenlijk al verloren heeft. En dat de kop van de slang al vermorzeld is. Maar dat die staart nog zo sterk is. Het hoeft niet. Maar het gebeurt wel. En dat is de tweede gedachte. Het wordt hier heel duidelijk getekend, gemeente. God bewaart zijn kinderen wel. Maar ze worden niet zo geleid en zo bewogen dat de zonde op hen geen vat heeft en dat ze niet in de zonde zouden kunnen vallen. Het is ook duidelijk, gemeente, dat dat eigen schuld is. Dat dat komt omdat ze niet waakzaam zijn. Dat komt omdat ze toegeven aan alle mogelijke karakterzonden. En als je weet dat je zwak bent op een bepaald punt, dan moet je die zwakke punten niet opzoeken. En dan moet je de verleidingen niet opzoeken waardoor je die zwakheid kunt uitvieren. Dat komt omdat ze zich laten inpalmen door anderen. Dat kan komen, gemeente, doordat je denkt dat je wat bereikt hebt. Dat je hoog genoeg staat en dat er niets aan de hand is. En dat je immuun bent voor de zonde. En dat dat u nooit zal kunnen overkomen. En als je zo gaat redeneren, gemeente, dan is het heel erg gevaarlijk. Wat zongen we vanmiddag expres? Ik ben tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Dat is een belijdenis, gemeente. Dat is een belijdenis, dat we dat zingen. Dat zingen we hier in de kerk, u in de kerk, ik op de preekstoel. Dat we op dit ogenblik tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed zijn. Dat komt uit, gemeente, dat we afwijken van de leiding der genade. Dat is mooi gezegd. De leiding der genade, de genade Gods. Die leidt inderdaad te geloven. Als je werkelijk leeft bij de genade, dan gaat de genade gaat je leven leiden in de rechte sporen. Naar het woord van de Heer. Maar je kunt daarvan afwijken. Zoals je op de goede weg bent, maar op een gegeven ogenblik komt er een zijweg. En je ziet er iets moois en je gaat die zijweg op, je gaat de andere kant uit. En zo kun je afwijken van de leiding der genade. En dan ga je je tijdelijk stellen onder andere leiding. En je kunt verleid worden, staat hier heel reëel. Want het mogen dan een beetje ingewikkelde woorden zijn, maar het zijn wel werkelijke woorden, hoor. Verleid worden door de begeerlijkheden van het vlees. Dat is van het paradijs af het geval geweest, gemeente. Dat wij door de begeerlijkheden van het vlees, door datgene wat onze ogen poeide en bekoorde, verleid kunnen worden. En dat kunnen allerlei soort zonden zijn. Misschien dat u allereerst denkt, en dat heeft natuurlijk inderdaad betekenis, en dat is ook vaak zo. Dat kunnen seksuele zonden zijn. Wat is de seks een geweldige macht? Wat speelt dat in alle kerken en in alle kringen en onder alle mensen? Wat heeft de zonde op dat gebied al veel teweeg gebracht? Dat je verleid kunt worden door de begeerlijkheden van het vlees. Maar ik moet er tegelijk bij zeggen, dat is het niet alleen en niet vooral. Je kunt net zo goed verleid worden door de macht van het geld. Dat je in de ban van het geld bent en dat die ban van het geld heerst over de genade. Je kunt het oor en je leven kun je lenen aan alle mogelijke amusement. Door en door werelds. Waardoor je in een totaal andere sfeer komt dan in de leiding van de genade. Er zijn mensen, en ze zijn er ook in de kerken. En het is op de Veluwe en nergens uitgesloten dat het gebeurt. En het gebeurt ook. Dat je komt in de macht van de drankduivel. En dat je zondags wel in de kerk zit en dat je wel als een gelovige doorgaat. Maar dat die macht van die drankduivel je te pakken heeft. En dat je verleid wordt door de begeerlijkheden van het vlees. Je kunt verleid worden door alle mogelijke overdaad. Zodat je het geld over de balk gooit en dat je op alle mogelijke manieren alleen leeft voor de show en voor de luxe. En dat je het je leven zo in beslag gaat nemen dat je afwijkt van de leiding der genade. En je kunt nog op een andere manier door de begeerlijkheden van het vlees verleid worden als roem en eer je naar het hoofd gaan stijgen. En je een zeer eigenwijs en hoogmoedig mens wordt. Dat kun je zelfs met genade, gemeente. En dan denk je dat je hoog staat en dat je heel wat bent. En je bent zo tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. En je kunt zo naar beneden tuimelen. En je stort van de top van eer voorlopig in verwoesting neer. Dat is de werkelijkheid van het leven, gemeente. En dan krijgen we wat hier staat, dat ze tot zware en ook gruwelijke zonde vervoerd worden. Zware en gruwelijke zonde. Ze zijn er, gemeente. Ze zijn er in de geschiedenis van de kerk geweest en ze zijn er tot op de dag van vandaag toe. We kunnen vandaag de gevolgen van de zonde een klein beetje inperken en we zijn er op zich wat geraffineerder geworden. Maar ze zijn er. En dan krijg je situaties als dat een man een kind verwekt bij een andere vrouw. Dan krijg je dat er mensen dronken zijn in het publiek en daardoor hun eer weggooien. Dan krijg je dat iemand gaat stelen of dat iemand oneerlijk is in zaken en dat hij de boel gaat oplichten. Ik heb ze alle drie uiteraard in de langdurige ambtelijke praktijk meegemaakt. Dat de mensen die in de kerk zitten, die belijdenis gedaan hebben. Die in het ambt staan tot deze zware en gruwelijke zonde vervoerd werden. Gruwelijk inderdaad, gemeente. En dan zegt de wereld en dan zeggen wij zelfs, zijn dat uw kinderen? Zijn dat de dominees en zijn dat de ouderlingen en zijn dat die avondmaalgangers? Dat is de werkelijkheid, gemeente. Er wordt in dat opzicht heel wat losgemaakt door de wereld over de kerk. En er wordt gezegd, ze zijn geen haar beter en voor het fijnen en voor motregen moet je oppassen, zeggen ze in de wereld. Gemeente, wij weten dat zelf ook wel. Als we hier vanmiddag dit belijdenisartikel goed in ons opnemen, dan weten we hoe eerlijk, hoe reëel de kerk hier spreekt over de werkelijkheid van de zon. Ook al worden wij geroepen tot een heilig leven, er blijft in het leven van Gods kinderen heel veel onheiligheid. En helemaal in overeenstemming met de lijn van de Heidelberger Catechismus. In zondag 52 wordt hier gesproken. Zo kunnen zij niet alleen van het vlees, de wereld en de Satan vervoerd worden, maar worden ook vervoerd. Daar heb je die drie geweldige vijanden, gemeente. Zullen we ze nog een keer bekijken? Het vlees, dat ben je dus zelf. Dat ben je dus zelf, gemeente. De verrader die zit van binnen. De een die heeft neiging tot die zonde. En de ander heeft neiging tot een andere zonde. En als je gelegenheid hebt, als je neiging hebt tot de ene zonde, dan moet je niet de gelegenheid opzoeken om die neiging tot de zonde gemakkelijk in daden te kunnen omzetten. Als je inderdaad niet met je vingers van geld af kunt blijven, dan moet je niet kunnen beschikken over welke kas ook. En dan moet je niet bezig zijn in het geld wezen. En als je niet van de drank kunt afblijven, dan moet je niet expres alle mogelijke feestjes en cafés opzoeken of gelegenheden opzoeken waar wat gedronken wordt.
enzovoort, enzovoort, gemeente. Het vlees, dat is de grote vijand. En de wereld, die gode vijandige wereld. Dat is een geweldige, sterke macht. De wereld, zegt Guido Gezelle al, en dat was een man die helemaal niet midden in de wereld stond, die heel afgezonderd leefde, maar heeft het eerlijk gezegd, de wereld wil mij achterna, al waar ik ga en sta. En dan Satan, die grote aartsvijand, die meester in psychologie, die precies onze zwakke plekken weet te vinden, die geweldige meester in de zon. Zij zijn het vlees, wereld en de Satan, die ons verleiden, vervoeren tot zonde. Het hoeft niet, maar het gebeurt wel. Ik heb u voorgelezen, dat hoofdstuk dat we niet zo vaak lezen. De vlammen zou je ook haast uitslaan. Hè? 2 Samuel 11, David, man naar Gods hart. Koningschap van de Heere God gekregen op een duidelijke manier, gemeente. Man die macht had, die vrouwen en kinderen had in overvloed. En terwijl zijn generaals en zijn soldaten in het buitenland zijn om te strijden, blijft David rustig thuis. Moest dat? Had hij zelf ook niet naar het veld kunnen gaan? Had hij de rust liever dan de strijd? Daar is hij op een avond op het platte dak. Is hij een gluurder geweest? Doet hij het expres? Hij ziet een vrouw zich baden, helemaal naakt. Heeft die vrouw geen aanleiding gegeven? Had ze niet kunnen denken dat mannen haar zouden kunnen zien? David wordt overmeesterd door zijn zinnelijke lust. Ben ik koning of niet? Heb ik recht om zo'n vrouw eventjes te halen? Gaan we er eens even op uit, wie zou die vrouw kunnen zijn? Nou, dat is maar een kleinigheid als je koning bent. En Bathsheba die wordt gehaald. En het zondespel dat wordt bedreven. Het duurt niet lang of de gevolgen die blijven niet uit. Seks is een macht, jongens en meisjes, vaders en moeders. En het gaat van kwaad tot erg. Heb je dat goed begrepen wat David hier doet? David die haalt notabene Uria met zijn koninklijke macht van het front. Hij praat prachtig met Uria. Hij wil hem als het ware vleien. Hij geeft hem een prachtig gerecht mee. Ga jij maar lekker naar huis, Uria. Ga jij maar lekker naar je vrouw en slaap maar bij je vrouw vannacht hoor. In de hoop dat hij dat doen zal en dat dan eventueel zal gezegd worden dat in die nacht Bathsheba zwanger is geworden. Maar Uria die doet het niet. Uria die heeft meer besef van de rechte verhoudingen. Dat je in oorlogstijd niet een luxe leven kunt leiden. En dat je in oorlogstijd je niet kunt permitteren wat andere soldaten zich ook niet kunnen permitteren. En hij blijft in de omgeving van de koning. En hij gaat niet naar zijn huis. En hij gaat niet naar het echtelijke bed. Dan moeten er andere maatregelen getroffen worden. Hè? Je bent koning of niet. Een brief naar Uria. Zet een brief naar Joab. Generaal, staatsgeheim natuurlijk. Hè? Zet Uria vooraan in de strijd. En Uria wordt vooraan in de strijd gezet. En ze verliezen het. En als de bode naar David moet gaan, dan zegt Joab. Want Joab die kent die oude David wel. Als David straks boos is dat we het verloren hebben, dan zeg je maar als een pleister op de wonden. Uria is ook dood, dan zul je zien hoe zijn gezicht opklaart. En inderdaad, het gezicht klaart op. Uria dood, dagen van de rouw worden in acht genomen. En daarna wordt Bathsheba gehaald en zij trouwt met David. En zij baart hem dat kind. Doch deze zaak, die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heeren. Welk gebod heeft David overtreden? Gemeente, jongens en meisjes, de catechisatie zeggen dan natuurlijk het 7e gebod. Ja, wacht even. Ik laat u even zien dat hij alle geboden heeft overtreden. Hij heeft het eerste gebod overtreden. Want hij vertrouwde niet op God. Maar hij vertrouwde op de macht van de zonde. De zonde is een afgod geworden. En het tweede gebod. Hij diende God op de wijze zoals hij dat wilde. En niet zoals God dat wilde. Hij hield er een eigenwillige godsdienst op na. Hij heeft misschien nog wel gebeden voor de strijd. Maar ondertussen gaat hij eigen wegen in strijd met de wegen van de Heer. Hij heeft de naam van de Heer misbruikt, gemeente. Hij heeft de naam van de Heer misbruikt. En de naam van de Heer onteerd door deze zonde. Het vierde gebod. De zin van het vierde gebod is dat je de Heilige Geest in je moet laten werken. En dat je moet rusten van je zonde. David, die is actief geweest in de zonde. Het vijfde gebod. Hij heeft zijn koninklijke macht. Heeft hij misbruikt. Maar dat is niet alleen een gebod voor de onderdanen. Maar ook voor de gezagsdragers. Hij heeft zijn macht misbruikt. Om daardoor een man. Om daardoor een soldaat te doden en tegelijk zijn eigen lusten te kunnen botvieren. Hij heeft zich schuldig gemaakt in het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Indirect is hij de oorzaak van Uria's dood. Het zevende gebod praat ik niet eens meer over. Duidelijk overspel met Bathsheba. Hij heeft gestolen de vrouw van zijn soldaat. Hij heeft gelogen. Gelogen tegenover Uria toen hij heel netjes met hem praat en hem vleide. En je mag er best eens van genieten, Uria, ga maar fijn naar je vrouw toe hoor. Hij heeft gelogen gemeen. En het laatste, tiende gebod, dat is de bron van alles. De hete begeerte die door hem heen is. David is schuldig aan de overtreding van al Gods gebod. David, David, ben jij een man naar Gods hart? Is dat nou mogelijk? Kun je zo hoog staan en zo diep vallen? Kijk gemeente, dat is vallen in de zon. Ik breek nu deze keer niet over Petrus, daar hoop ik in de Leidensweek het DV nog op terug te komen. Dat is een geestelijke zonde geweest, niet minder erg dan een vleeselijke zonde. Vallen in de zon. Dat hoeft niet. Het gebeurt wel. Maar het moet voorkomen worden. Want gemeente, laten we dat duidelijk zeggen. We staan hier alle bloot aan. Ik heb het een beetje realistisch misschien getekend vanmiddag. Heel duidelijk, dacht ik. Want of het David of Petrus heden. Broeder A of zuster B. Dominee X of professor Y. Van onszelf zijn we niet anders dan vleeselijk verkocht onder de zon. En die meent te staan, ziet u, dat hij niet vallen. Hoe kunnen we dat voorkomen, gemeente? Kijk, dan staat er midden in dit artikel, hebt u het opgemerkt. En daar zal ik uw aandacht voor vragen. Daarom moeten zij gestadiglijk waken en bidden. Dat zij niet in verzoekingen geleid worden. Kijk, dat is het voorkomen van het vallen in de zonde. Gestadig. Dat is dus voortdurend, aanhoudend, altijd maar weer. Niet alleen wanneer je denkt dat je het nodig hebt, maar ook wanneer je denkt dat je het niet nodig hebt. Want juist als je denkt dat je het niet nodig hebt, dan sta je er zo bloot aan, gemeente. En dan ben je slachtoffer voordat je er erg in hebt. Waken, dat is je ogen open hebben. Niet slapen, niet sluimeren, maar je ogen open. En bidden, Heere bewaar. Heere, ik ben niets, alleen kan ik niet verder. Ik ben tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Om niet in verzoekingen geleid te worden. Kijk, er wordt niet gebeden in het Onze Vader. Verleid mij niet. Of verzoek mij niet. De Heere God verzoekt niemand. Hij beproeft wel. Maar je kunt wel in verzoekingen geleid worden. En daarom moet je bidden. Heere, leid mijn leven zo. Dat ik niet met verzoekingen in aanraking kom. En als ik met verzoekingen in aanraking kom, houdt u mij dan staande. En bewaar mij dan en trek mijn ogen en mijn hart ervan af. En wil u toch met mij zijn, gemeente. Dat is heel belangrijk dat we zo bidden. Weet u waar uw zonde ligt? Uw eigen specifieke karakterzonde? Weet u dat? Heb je dat zelf wel eens afgevraagd? Waar je eigen persoonlijke zonde ligt. Want kijk eens, je kunt bepaalde zonden, die zijn voor de een misschien heel erg gebruikelijk en heel erg moeilijk, waar een ander helemaal geen last van heeft. Ben je daarom beter? Nee, ieder heeft zo zijn eigen karakterzonde. En die eigen karakterzonde, gemeente, die moet je leren kennen en die moet je leren bestrijden. Want zo alleen zul je werkelijk verder kunnen komen. En Gods genade is meer dan de macht van de zonde. Gemeente, wat is dit heel reëel? Wat is dit werkelijkheidsgetrouw? Wat is het nodig, gemeente, dat wij, als wij dit vanmiddag gehoord hebben, strijden, waken en bidden. Vanmiddag werd een kind gedoopt. Kind dat de strijd van het leven weer ingaat. Wat zal er van dit kind terechtkomen? Misschien dat ouders of grootouders zich dat afvragen. Je vraagt je dat als dominee wel af. Hoeveel kinderen heb je nou al gedoopt in de loop der jaren? Honderden. Wat is er van hen terechtgekomen en wat zal er van hen terechtkomen? En we hebben bij elke doopsbediening gebeden. En zo wij in de zonde vallen, moeten wij niet aan Gods genade wanhopen. Dat mogen we de kinderen meegeven. Dat mag ik de gemeente meegeven, dat mag ik mezelf meegeven. Wij behoeven nooit te wanhopen aan Gods genade. Je moet wel wanhopen aan jezelf. Je kunt er zelf niets van. En je moet nooit denken dat je het zelf kunt. Maar we hoeven nooit te wanhopen aan Gods genade. Gemeente, weet wat u doet. U is vanmiddag verkondigd dat wij niets zijn. Dat wij niets kunnen. Dat wij niets hebben. Dat wij aan onszelf overgelaten nergens terechtkomen. Wat wordt er van ons in die staat? Zo gij, o Vader, ons verlaat. Maar wat hebben we dan nodig? De macht van deze genade. Wat hebben we dan nodig om eerlijk onze schuld te belijden? En niet alleen één keer, maar die neiging tot zonde te belijden. Die karakterzonde te belijden. Wat hebben we dan nodig, gemeente, om iedere dag maar weer bewaard te worden? Gemeente, houd het goed vast. Gods kinderen zondigen niet goedkoop. Hoe rijker genade, hoe ernstiger wanneer ze in de zonde vallen. David heeft het geweten wat hij gedaan heeft. En hij is wel op zijn plaats terechtgekomen, gelukkig. Omdat Gods genade sterker is dan de zonde. Maar het heeft zijn leven wel kleerscheuren gekost. En meer dan dat. Daarom laat de spits van deze preek vallen in de zonde. Dit ene mogen zijn. Waakt en bid. Opdat ge niet in verzoeking geleid wordt. Ik weet niet voor wie deze preek vanmiddag speciaal bestemd was. Ik weet niet wie bezig is met een bepaalde zonde. Ik weet niet wie er in de zonde gevallen is en dat de mensen het nog niet weten. Maar ik weet wel dat Gods genade meer is dan de macht van de zon. Daarom kunnen we het uithouden. Daarom kunnen we de nieuwe week weer ingaan. Daarom kunnen we alleen daarom de kinderen opvoeden. En voorgaan. Als we maar bidden, gemeen. Echt van harte bidden. Wil mij uw bijstand niet onttrekken. Bewaar me als de appel van het oog. Wil mij, wil ons met elkaar met uw vleugelen dekken.